Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Het RIVM heeft zojuist de nieuwe corona-weekcijfers bekendgemaakt. Verslaggever Niels Klaassen. Niels, hoe zien die laatste cijfers eruit?
Ja, niet zo best. Is denk ik de meest eenvoudige constatering. Ik neem aan dat we met z'n allen willen zien dat het aantal besmettingen afneemt en de druk op de ziekenhuizen afneemt en het aantal overlijdens afneemt. Dat is wat je wil zien, denk ik. Na al die maatregelen die genomen zijn, dat zien we niet. We zien 67.000 gevallen afgelopen week. Ter illustratie, in totaal telt Nederland sinds de start van de epidemie ruim 300.000 besmettingen. Dus dat is al een fors aantal alleen al de afgelopen week. Dus het zijn records. Het worden record na record wordt verbroken.
Ja, het zijn ook records die je liever niet verbreekt. Maar hoe staat het dan met het aantal ziekenhuis- en IC-opnames?
Ja, dat stijgt ook door. Afgelopen week werden er 1700 gemeld. Ruim 1700 ziekenhuisopnames en ruim 300 IC-opnames. Nou ja, dat zijn forse aantallen. Weken daarvoor waren het er minder. Toen waren het er 1500 uit mijn hoofd op verpleegafdelingen. En 250 of iets meer op de IC's, intensive cares. Ja, en zoveel plek hebben we daar niet. Hè. De totale IC-capaciteit in Nederland is tussen de 1000 en de 1300. Als we ons heel erg kwaad maken en alle zeilen bijzetten. Er zijn natuurlijk al tal van opschalingsplannen. Hè, om extra bedden, extra beademingsmachines. Maar ja, dat hangt ook weer af van personeel. De verpleegkundigen, zoals we weten, is groot tekort aan. Dus als je dan 500 mensen met corona op de IC hebt liggen en je hebt daarnaast ook nog gewoon je andere patiënten op de IC, want dat gaat ook gewoon door. Dat is ook een van die lessen uit de eerste golf, dat we niet alle andere zorg willen stopzetten, hoewel dat wel moet. Ja, dan zie je dat de capaciteit al meteen acute problemen heeft.
Ja, want hoe zorgelijk is dit? We hebben het nu over cijfers, we hebben het heel lang over cijfers, maar wat gaan de gevolgen hiervan zijn, van deze stijging?
Ja, die gevolgen zijn nu al merkbaar. Hè? Dus wij kunnen bijvoorbeeld al geen patiënten helpen uit België. Die hebben een beroep op ons gedaan. Wij moeten zelf al wel wat patiënten overdragen aan Duitsland. Onze goede buur die ons helpt. Een aantal ingrepen wordt op plekken soms uitgesteld of verplaatst. De capaciteitsproblemen zijn er nu al. Het verschil met het voorjaar is misschien dat we nu zoveel mogelijk willen dat de reguliere zorg door kan gaan. Hè? Dus dat ook andere ingrepen en mensen die ziek zijn met andere aandoeningen geholpen worden. Dus het is misschien nog wel moeilijker om dit vol te houden. Vandaar ook dat iedereen hoopt dat deze week het beeld kantelt. Hè?
Ja. Als we dan kijken naar deze cijfers, heel moeilijk om hier ergens een lichtpuntje in te ontdekken. Is die er als je kijkt naar de grotere trend?
Ja, op zich laten we dat altijd proberen, lichtpuntjes te vinden. En die zijn er ook wel, want kijk, we weten inmiddels, zelfs mensen die niks van pandemie en epidemieën weten, door schade en schande zijn we wijzer geworden. En we weten dat zo'n virus een exponentieel karakter heeft. Dat wil zeggen dat het heel snel, binnen een mum van tijd, als je het laat voortwoekeren, zich verdubbelt, hè. Dan krijg je die beroemde, wat ze wel noemen, die hockeystick curve die we in het voorjaar zagen. Dat even laag blijft, dat lijntje, dat voep als een komeet in de lucht schiet. En die exponentiële toename lijkt van deze tweede golf lijkt nu wat geluwd. Dus als je het in percentages uitdrukt, de afgelopen weken nam het aantal positieve testuitslagen wekelijks fors toe, hè. Een paar weken geleden was het nog 27.000 uit mijn hoofd per week. En toen werd het 44.000, vorige week 55.000 en nu 67.000. Maar als je dat dan in procenten uitdrukt, dan wordt het een steeds lagere procentuele groei. En om een moeilijk verhaal wat makkelijker te maken, het stijgt dus nog wel, maar wel minder hard. En dat lijkt erop te duiden dat we toch echt die piek bereiken. En dus dat we dat hoogtepunt van die tweede golf bereiken. En ja, dat zou dan moeten komen door de maatregelen die genomen zijn en ons gedrag. Dat is wat je hoopt. Dus dat dit zeg maar het maximum is van deze piek en dat het hierna weer gaat dalen. En daar zijn wel enige lichte aanwijzingen voor, want we kijken ook dagelijks naar het aantal besmettingen. En dan zie je de laatste 3 dagen, vandaag de derde dag op rij uit mijn hoofd, dat er 10.000 besmettingen wordt gedurfd. Ja, dat is natuurlijk superveel. Maar het is niet 10.000, 12.000, 14.000. Dus het stijgt niet door. Het vlakt. Het lijkt wel
stabiliseren. Gelukkig, dat zou er ook nog eens bij moeten komen. Maar de echte afvlakking, die moeten we nog afwachten. Want die maatregelen zijn pas 15 oktober ingegaan.
Ja.
Goed. Niels Klaassen, dankjewel voor je toelichting. Ruim een kwart van de jongeren heeft de afgelopen tijd corona wel eens als smoes gebruikt om onder verplichtingen uit te komen. Dat concludeert acties.nl op basis van een enquête onder zo'n 1000 Nederlanders. Thomas Becker van acties.nl, schrokken jullie van die cijfers?
Nou, als acties.nl doen we vaker onderzoek naar de hete hangijzers in de samenleving. En daar komen nog wel eens wat bijzondere onderwerpen langs met bijbehorende resultaten, maar die zou ik je besparen. Dus echt snel schrikken doen we niet. Maar om heel eerlijk te zijn, hadden we niet verwacht dat het verschil tussen jongeren en de rest van de Nederlanders zo groot zou zijn. Want de rest van de Nederlanders scoort slechts 12% en onder jongeren 27%. Daar schrokken we wel van.
En op wat voor momenten zetten jongeren zo'n coronaatje om best wil dan in, zoals het genoemd wordt?
Ja, nou, uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 27% van de jongeren het gebruikt om onder afspraken met familie en of vrienden uit te komen. 16% heeft het wel eens aangewend om werk- of schoolafspraken te ontlopen. Maar het kan ook gewoon zijn om lekker in je bed te blijven liggen of een hele dag te gamen. Want zo zegt 11% van de jongeren het afgelopen half jaar wel eens onterecht ziek te hebben gemeld. Tegenover slechts 3% van de rest van de Nederlanders.
Ja, maar kan het dan heel erg kwaad om corona als smoes te gebruiken?
Nou ja, dat vind ik een lastige vraag. Want je,
maar laat het bijvoorbeeld andere mensen schrikken in je omgeving?
Ja, zeker. Zeker. Nee, maar om antwoord te geven op je vraag, je laat andere mensen inderdaad schrikken. En je ontloopt natuurlijk een beetje je verantwoordelijkheden. Kijk, ik snap dat het een lastige tijd is, ook voor jongeren. En dat wanneer je moeilijk proefwerk hebt, het misschien zeg maar, makkelijk is om dan te zeggen, hè, ik ben snotterig, ik ga niet naar school, want echt vragen worden er niet gesteld op dit moment. Het is echt een soort van golden ticket die je als jongere in handen hebt. Maar ja, het misbruik ligt op de loer, maar je moet sterk in je schoenen staan. Wil je daar niet aan branden?
Ja, je zei net, we schrikken niet snel, maar heb je opvallende uitspraken gehoord tijdens dit onderzoek?
Nou, je hoort het een en ander. Het viel bij deze in principe wel mee, omdat het natuurlijk gewoon een vragenlijst is waarbij je niet direct in contact bent met de respondenten. Je proeft natuurlijk tussen de regels door wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld wat ik net zei, dus dat de jongeren zeg maar ongecontroleerd zichzelf eigenlijk ziek kunnen melden. Omdat het toch wel wordt geloofd. En het voorschrift is natuurlijk, bij klachten blijf je thuis. En als dat niet gecontroleerd wordt, dan is dat natuurlijk wel tricky.
Ja, en stel je hebt wel echt klachten, of ze hebben wel echt klachten. Blijven die jongeren dan uit deze vragenlijst thuis?
Nou, vreemd genoeg is het de antwoord daarop dus nee. Want juist jongeren zijn het meest geneigd om met verkoudheidssymptomen de deur uit te gaan, blijkt uit het onderzoek. 17% van hen die heeft het afgelopen half jaar wel eens met de schrale keel de horeca bezocht. En een kwart van hen die gaat zelfs met een loopneus of andere symptomen op bezoek bij familieleden. Onder de rest van de Nederlanders is dat slechts 5% en 11%. En daarnaast trekken jongeren zich ook het minst aan van quarantaineregels. Een achtste van hen heeft het afgelopen jaar niet in quarantaine te zijn gegaan, terwijl het wel noodzakelijk was, tegenover slechts 3% van alle Nederlanders.
Kijk, dat is toch weer gek. Dan had je gehoopt dat ze die keer dan wel thuis waren gebleven. Thomas Becker van acties.nl, dankjewel voor je toelichting. Het Sint-Jans Gasthuis in Weert is vanmorgen begonnen met het plaatsen van noodgebouwen bij de ingang. Zo hoopt het ziekenhuis, mocht dat nodig zijn, straks meer coronapatiënten op te kunnen vangen. En we hebben contact met Riana Botter, clustermanager van het ziekenhuis. Ja, Riana, jullie zijn dus vandaag begonnen met het plaatsen van die noodgebouwen. Stijgt het aantal coronabesmettingen dan zo hard in Limburg?
Goedemorgen. Het aantal coronapatiënten in Limburg stijgt iets minder hard als in de rest van Nederland. Wij lopen, als je kijkt naar pure aantallen, lopen wij iets achter op de rest. Maar wij hebben in de eerste periode van de coronagolf hebben wij een overvloed aan patiënten gehad. En de toestroom, om die toestroom van patiënten die we verwachten het hoofd te kunnen bieden, zijn wij overgegaan tot de plaats van deze units.
Ja. Jullie verwachten dus deze ook echt nodig te gaan hebben?
Ja, wij bereiden ons daar wel op voor. Wij vinden het belangrijk ook dat we de samenwerking met de huisarts die bij ons op de SEH, in de SEH geïntegreerd is, om die ook een plek te kunnen bieden in deze in het ziekenhuis. Omdat wij geloven dat de samenwerking tussen de keten en tussen de keten van het ziekenhuis en de huisarts, dat die heel sterk en stabiel moet zijn. En in de eerste golf konden wij deze samenwerking ook wel borgen. Alleen toen was onze aantal vierkante meters in het SGG dusdanig beperkt dat wij over zijn gegaan tot het plaatsen van tenten. En dat is niet winterproof. Dus om dat te voorkomen hebben we gezegd, dan moeten we echt een winterproof oplossing zoeken.
En hoe worden die gebouwen zo ingezet? Want komen daar dan de coronapatiënten te liggen?
Nee, je moet het echt zien als, dat zijn 7 units die geplaatst worden. En die zijn voor de eerste opvang van onze patiënten. Dus de spoedpatiënten die via de ambulance komen en de doorverwijzingen van de huisarts. Wij gaan de patiënten daar ontvangen. Er komen een triageruimte, een wachtruimte en een 5-tal behandelunits, behandelkamers in te zitten. Die volledig uitgerust zijn, waarin we alle zorg kunnen leveren voor spoedzorg. Die men normaal gesproken ook van ons verwachtte in een gewone SEH-kamer. Dus het is niet bedoeld om mensen langdurig in te laten verblijven. Het is echt alleen een eerste opvang.
Ja, nou hebben we dan de plek. Maar hebben jullie ook genoeg personeel? Dat is natuurlijk de andere kwestie.
Nou, we hebben best wel zorgen gehad om ons personeel. En nog steeds. Het is nog steeds een hele grote uitdaging en een puzzel. Mensen zijn in de eerste golf flink overvraagd geweest. En we zien dat daar nog steeds mensen niet van uitgerust zijn teruggekomen. Want nadat de grote stroom COVID-patiënten verdwenen was uit het ziekenhuis, moest er natuurlijk opgeschaald worden in reguliere zorg. We hebben een hele hoop patiënten niet kunnen zien in die opvolgende periode. En dat betekende ook weer alle hens aan dek. En sommige mensen hebben daardoor onvoldoende vakantie kunnen nemen, onvoldoende rust kunnen nemen. En kampen ook een aantal mensen helaas met burn-out klachten. En zitten dan ook thuis. Dus personele problemen zijn er nog steeds. En wij kunnen nog steeds ook niet alle vacatures vullen, omdat er nog tekorten bestaan in de zorg. Ja. Maar het blijft iedere keer puzzelen.
Ja, en nou is er gisteren ook een ziekenhuis geweest in Dordrecht. Zij gaven aan niet langer coronapatiënten op te kunnen vangen. Zullen die noodgebouwen dan voldoende zijn om zo'n situatie in weer te voorkomen? Inclusief de handjes aan het bed.
Nou, de situatie in Dordrecht ging volgens mij over het aantal klinische bedden wat zij niet meer konden bemensen, vanwege personeelsproblemen ook. Deze units zijn dus niet bedoeld om klinische patiënten op te nemen. Die zijn echt bedoeld om de toestroom van de SEH en de spoedpatiënten en vanuit de huisarts even tijdelijk zeg maar, te kunnen huisvesten. Totdat bekend is wat ze hebben, of ze corona hebben of niet. En vervolgens de kliniek in, dus naar de klinische afdeling, kunnen worden opgenomen. Dus die units die kunnen niet als vaste huisvesting worden gebruikt. En daarmee ook geen oplossing bieden in het langdurige verblijf.
Nee, precies, wat je net al dus uitlegde. Rianne, gisteren werd duidelijk dat het kabinet voorlopig geen strengere coronamaatregelen gaat invoeren. Hoe kijk jij naar die beslissing?
Ik denk dat de strengere coronamaatregelen alleen een kwestie van tijd zal zijn. En een strenger beleid zal zeer waarschijnlijk wel gaan volgen. Echter geloof ik ook dat streng beleid alleen maar zin heeft als het gedragen wordt door mensen. Wat mij zorgen baart is dat ik eigenlijk ook de samenleving divers zie reageren op de coronamaatregelen. Onlangs was er nog een interview op de radio, waarin een mevrouw aangaf dat ze zich afvroeg wat de zorg in 7 maanden tijd geleerd heeft en waarom de zorg haar zaakjes nog niet op orde heeft. Ik vind dat kwetsend. Ik vind het kwetsend voor de verpleegkundigen en voor alle mensen die in de zorg werken. Want ze hebben net een topprestatie geleverd waar ze eigenlijk nog niet goed van bekomen zijn. En je vraagt mensen om weer gereed te staan voor de volgende marathon. Dat gaat niet zomaar. Dat heeft echt tijd nodig. Hè? Je kan het gras wel blijven plukken, maar het groeit echt niet harder. Nee. Dus ik denk dat we dit echt met elkaar moeten doen.
Duidelijk. Rianne Botter, clustermanager bij het Sint-Jans Gasthuis in Weert. Dankjewel voor je toelichting en sterkte de komende tijd.